Goedemorgen gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Sonnenberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we gaan zingen van Psalm 2 vers 1 uit de bundel Weerklank. Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heren Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 88 en daarvan de versen 9, 10 en 11. Waarom is het dat gij mij verstoot? Waarom verbergt uw gunstrijk ogen? Ik ben met verschrikking aangedaan, met mijn moed verflauwd, mijn leden beven. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Psalm 88, de laatste drie versen. Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we van weerklank 144 het eerste en het vierde vers. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. En ook het vierde, wij willen worden als Hij, elkanders lasten dragen wij. 1 en 4 van Weerklank 144. Wij gaan nu voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom. Hij sprak: u zult uw naaste lief hebben als uzelf, maar de Heere uw God boven alles met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand. Dit is het eerste gebod. Het tweede had ik u net genoemd, uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus, aan het begin van deze dienst komen we tot u, op deze eerste Lijdenszondag. Komen we tot u die de wereld zo lief hebt gehad, u gaf uw enige geboren zoon. Niet omdat wij dat hadden verdiend, juist niet, maar tot een offer op het altaar van de wereld op Golgotha. Vandaag hebben we de eerste Lijdenszondag. En we weten dat het uitloopt op Golgotha. Die vreselijke spijkers in handen en voeten. Dat het uitloopt op het hoofd dat Jezus buigt en roept de wereld in, het is volbracht. En dat is het ook. Maar we staan er ook bij stil, en dat doen we vanmorgen, dat het lijden uw zoon aangebracht soms zo stiekem weg en in het geniep kan gebeuren. Zo ogenschijnlijk dat we haast onze schouders erbij ophalen, van is dat nou zo erg? Heere God, geef dat we beseffen wat het lijden en sterven en het opstaan van uw zoon betekent voor u en voor ons. En dat dat ons het leven brengt door het geloof in hem. Want om in onze zonde te leven, dat is geen leven. Maar dan maken we het alleen maar erger en zwarter, doods en doder. En daarom bidden we van uw wil ook vanmorgen, met uw woord en geest werken, zo dat we het merken. Dat het uw ernst is en dat het ook ons ernst is. En dat we niet zonder u kunnen en niet zonder u willen. En dat niet alleen voor onszelf, maar dat we dat ook wereldkundig maken, telkens weer opnieuw. U die tot ons kwam als koning, die knecht werd. Heere God, we bidden u, wil alles wegnemen wat zo gemakkelijk in de weg staat om goed te luisteren. We zijn soms zo druk in ons hoofd, in ons hart, met andere dingen bezig soms. Trek ons er maar bij, bij de dienst van het woord van u aan ons, opdat we niet anders kunnen dan belijden en beamen en u de lof zingen. Wees ook met allen die met ons verbonden zijn via de kerkradio op dit moment of op een later tijdstip. En bereid ook hen, vaak in eenzaamheid of hoge ouderdom, in ziekte of anderszins, uw zegen, samen met ons. Want zonder u kunnen we niet. Wil ons horen, o God, enkel uit genade, omwille van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Amen. Wij willen met elkaar lezen uit het evangelie zoals Marcus dat heeft opgeschreven, het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Marcus 6, de eerste 6 versen. Marcus 6, vanaf vers 1, daar lezen we. En Jezus ging vandaar, dat was het huis van Jairus, weg en kwam in zijn vaderstad en zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden stonden er versteld van en zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria? En de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Tot zover onze schriftlezing voor vanmorgen. Wij willen over dit gedeelte met elkaar nadenken en in het bijzonder onderstrepen de laatste woorden van Markus 6, vers 3. En zij namen aanstoot aan hem. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 72, de versen 1, 2 en 6. Geef Heer de Koning uw rechten. De bergen zullen vrede dragen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. 1, 2 en 6 van Psalm 72. Gemeente des Heren, het voelde als thuiskomen. Zo zeggen we dat tegen elkaar. Het voelde als thuiskomen. Je komt ergens en je voelt je gelijk thuis, op je gemak. Thuiskomen omdat je na een lange tijd weer terugkomt in bekend gebied. Kan ook. En dat is bij Jezus het geval. Waar komt hij vandaan? Dat lazen we gelijk aan het begin. Hij is thuis geweest in het huis van een hoofd van de synagoge, ergens op de westelijke oever van de zee van Tiberias, het meer van Galilea. En daar was Jezus gevraagd, geroepen, omdat die man een dochter had. Inderdaad, hij had een dochter. Maar ze was wel gestorven. En Jezus was op tijd gevraagd, maar ja, op onthoud van een bloedvloeiende vrouw die even stiekem van haar kwaal verlost wilde worden, die liet zijn gevraagde hulp voor dit meisje wel te laat komen. Ja, en ieder die wil toch graag zo op zijn eigen manier met de Heere Jezus omgaan, niet waar? En zo moet het dan maar. En of we dan andere taken van de Heere Jezus vertragen, of hem, al grijpen we hem aan zijn mantel achter hem, aan de achterkant, en of we hem daarmee dan toch voor de voeten lopen, daar liggen wij niet wakker van. Ons eigen ik eerst, ieder komt op voor zichzelf. Mijn wil geschieden, mijn haan kraait koning. Ik wil graag aan het woord. Ik moet gehoord. Hoeveel vertrouwen heb je nog in de Heere Jezus wanneer het soms wat langer duurt? Wanneer mensen het al komen zeggen van ach, laat maar zitten, want het is al te laat. Val Jezus nou maar niet langer lastig. Niet uw wil geschieden, maar de mijne. En ook nog op mijn tijd. En klagen en kritiek liggen op de hoek en op de loer. En soms ook de hakken in het zand, wanneer het spreekuur voor ons gevoel wel heel erg lang uitloopt. Maar het dochtertje van Jairus werd opgewekt. Meisje, ik zeg je, sta op. En met name de vader en de moeder, die nam de Heere Jezus mee om dit van dichtbij mee te maken. Om hen met de neus op de feiten te drukken. Want hun kind stond op. En dan staat het er kort en kernachtig verwoord in Markus 5. Ze leeft en ze loopt. En ze eet. En Jezus gaat dan weer. En dan komt hij in Nazareth, zijn vaderstad. Thuiskomen, zeg je. Thuiskomen. Eerder wordt het spannend. Eerder zit het vol onbegrip. Eerder wil men de dingen kloppend krijgen. Met hun eigen verstand en met hun eigen mening. En dan is het niet vreemd wanneer je Jezus ineens niet meer kunt volgen, terwijl wat de Heer Jezus doet niet vreemd of voor het eerst is. Hij geeft daar onderwijs in de synagoge van Nazareth. Als je alleen even in het evangelie van Markus kijkt en daarop zoekt, dan zie je dat waar Jezus komt en onderwijs, dat gaat hand in hand. Het eerste hoofdstuk van Markus lees je dat gelijk al. En ze kwamen in Capernaum en op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en hij gaf onderwijs. En dan vervolgde het even later en ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende. en niet zoals de schriftgeleerden. Dat viel hen op, dat typeerde, zeg maar. In het tweede hoofdstuk van Marcus, dan vertrekt Jezus naar de zee en heel de menigte die komt naar hem toe en hij onderwees hen. En dat krijgt ook in het vierde hoofdstuk een herhaling. Hij begon weer onderwijs te geven bij de zee en er verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten op zee en heel de menigte was op het land aan de zee en hij onderwees hen veel dingen door gelijkenis. Nou, je ziet dus dat Jezus en het onderwijs dat hij geeft, dat vindt gehoor bij velen, dat wordt ingedronken als het ware, maar niet in Nazareth. Het begin, dat is gewoon, dit is Sabbat, de rustdag. Dan ga je naar de synagoge. En de Joden die kunnen en konden wel 5 keer op zo'n Sabbat naar de synagoge. En maar wat graag, om onderwijs te ontvangen. En velen luisteren daar naar Jezus en velen die staan versteld. Ja, en dan? Want je kunt daar wel zitten of staan en het alles aanhoren, maar, en dan? Ga je er dan aan? En wil je er dan aan? En geloof je erin? En doet dat dan ook wat met je? Of haak je af? De woorden die bereiken je. De woorden die raken je. En ze treffen je zo dat je het merkt dat er moet wat gebeuren met me. Zo kan het niet langer maar op de oude voet verder gaan. Let erop hoor, dat het onderwijs dat de Heer Jezus geeft, dat is niet vrijblijvend. Dat is nooit vrijblijvend. Daar kun je maar niet gauw even een krul doorheen zetten of een grote kras doorheen geven. Je goedkeuring of je afkeuring. Je veegt het stof van je voeten en je wandelt weer vrolijk verder. Ondertussen toch maar weer je eigen gang gaand en je eigen spoor trekkend. Als je het woord van Jezus hoort, dan wekt dat wat op, dan weekt dat wat los, dan roept dat een reactie op. Dan dwingt dat haast een reactie af. Jezus is geen rabbi-redenaar die daar in die synagoge in Nazareth even een paar minuten komt vullen. Maar hij spreekt woorden van levensbelang met het oog op de heerschappij van zijn vader, met het oog op het koninkrijk van God en uw en jou en mijn burgerschap daarvan. Of niet. Of niet. Want als je daar nou eens even op let, hè, dan gaat het de hoorders van Nazareth ineens niet om de inhoud, om wat ze horen, maar het gaat hen ineens om een aantal vragen die in feite alleen maar de buitenkant betreffen. Waar haalt Jezus dit nou toch vandaan? Ja, dat komt bij hen boven. Hoe komt hij erbij, bij die wijsheid? Hoe bestaat het dat hij zulke krachten aan de dag legt? Nou, dat zijn vragen, daar kun je nog wel even over bomen met elkaar. Kun je ook nog een antwoord op vinden. Maar zijn het inhoudelijke vragen? Zijn het aantrekkelijke vragen? Ik bedoel, dat je de boodschap je aantrekt en dat het gebeurde en het gehoorde een plek krijgt in je bestaan. En als het even kan, dat het ook je leven totaal op zijn kop zet. En dat er bekering komt. Nieuw leven. Wat zegt Jezus nou eigenlijk? Wat is er nou werkelijk anders gegaan? En wat wordt er anders gedaan omdat Hij het zegt? Waar werd je hart en je ziel en je hele zijn nou blijvend van veranderd? Omdat Hij het zegt, hè? Of trek ik gewoon maar mijn schouders op en gaan we allerlei uitwijkmanoeuvres bedenken en afleidingstactieken? Want haarfijn kennen ze hem, hè? Het is de timmerman. Misschien heeft hij wel de zaak van zijn vader overgenomen, omdat Jozef hier niet meer genoemd wordt. Het is de zoon van Maria. En zijn broers, die lezen we daar ook met name terugkomen. En ook zijn zussen komen ter sprake. Ja, we kennen ze allemaal. We weten precies uit welk nest hij komt. Maar kennen? Nee, kennen doen ze niet. Willen ze niet. Kennen, daarmee bedoel ik dan, hè, dat je echt omgang wil met Jezus. Dat je elke dag met hem wil omgaan. Dat je maar niet wat van namen met de buitenkant kent. Kijk, al die vragen die hierboven komen bij die mensen daar in Nazareth, die onder Jezus gehoor zitten in de synagoge. Ja, die kun je ook mekaar stellen onder de koffie. En dan wordt de melk opgeklopt. En dan worden de antwoorden opgeklopt. Of aangedikt. En dan gaat het zo makkelijk een eigen leven leiden, wat die timmerman nou toch vertelde. En dan hebben we het over Jezus. Over hem. Maar wat dan gemist wordt, is dat men Jezus zelf buiten die vragen houdt. En dan ga je zo gemakkelijk met je vroomheid en je redenatie buiten Jezus om aan de haal. Wat was er nou hier in die synagoge in Nazareth makkelijker geweest? En dat gebeurde, hè? Dat kon, dat mocht. Dat je opstond en gewoon vragen stelde aan degene die het woord voerde. Aan Jezus. Wat was er nou makkelijker geweest dan deze vragen gewoon richten tot Jezus zelf, die daar aanwezig was? Dan had hij je kunnen wijzen op het koninkrijk van God. En op zijn vader in de hemel. En wat hij kwam doen, waarvoor hij afgezand was geworden, afgezondene. Maar dit hier zijn geen zoekende vragen naar Jezus. Het zijn meer statements, het zijn uitspraken, dingen die al lang bekend zijn. Nee, we kennen hem. Meer niet. Een kind komt thuis. Waar heeft de dominee over gepreekt? Over de Heer Jezus. Ja, dat is altijd goed. Maar verder komt het misschien niet. En daar gaat het nou net wel om, hè? Wie is de Heer Jezus voor mij? Persoonlijk. Hoogst persoonlijk. En dan vraagt dat naar een relatie, hè? Een betrekking. Niet een kennen met je verstand, dat is de timmerman. De zoon van de timmerman. Kennen en kennen is twee. En omdat men niet verder doordringt tot Jezus, of nog meer van zijn onderwijs geniet, van de woorden die hij spreekt, en dat men ook niet wil doorvragen door de vraag aan hemzelf te stellen, komt er een tegenbeweging. Een tegenreactie. En die staat heel kort verwoord in onze tekst. Ze namen aanstoot aan hem. Ze ergerden zich aan Jezus. Mens, erger je niet. Ze deden het wel. En dan wel aan Jezus zelf. Dat betekent dat ze Jezus als een struikelblok zien. Mag ik het heel eenvoudig zeggen? Dan is Jezus als het ware die trottoirtegel die net even iets hoger ligt. en waarover je struikelt en misschien wel je heup breekt. Of nog erger. En dat maakt dan dus dat je die ander gaat wantrouwen. Je keert je van hem af, je neemt aanstoot aan hem, je stoot je aan hem. Terwijl er juist vertrouwen, toevertrouwen gevraagd wordt, gehoorzamen. Maar het zint ze niet. Jezus zint ze niet. De zinnen van Jezus zinnen hen niet. En op de duur komt dan, vroeg of laat, er een tegenaanval. En er wordt wel geluisterd, maar meer naar zichzelf. En dus niet naar Jezus. Hij maakt hen boos van binnen. Ze raken verontwaardigd. Hier zijn een aantal mensen die aanstoot nemen aan Jezus en dus antichristus dreigen te worden. Het ligt zomaar op de loer. Terwijl je leven wel van hem afhangt, hè? Ja, echt. Je leven hangt van hem af. Alleen het is maar zeer de vraag, heb je dat in de gaten of... Of hou je je eigen ik met je eigen vragen graag hoog? Kun je het zonder Jezus wel stellen? Het je ergeren aan Jezus heeft zo gemakkelijk en je afkeren van hem tot gevolg. Je verheffen boven hem tot gevolg. Hem niet horen, hem niet gehoorzamen en in feite hem ook niet behoren. Je keurt Jezus af. Dat is opmerkelijk, hè? Was er in Bethlehem voor Jezus geen plaats? Hier in zijn vaderstad, Nazareth, eigenlijk is het niet anders. Geen plaats. Ja, waar is dat wel? Voor deze Christus die het woord wil, die het woord voert, die onderwijst, die het beste met je voor heeft, die het beste voor je heeft. Is de plaats bij jou, bij mij, bij u, voor Christus? En dan niet Jezus in een klein hoekje ergens daar achteraf. En als we hem nodig hebben, dan halen we hem wel tevoorschijn. Maar op de eerste plaats, hè? De koning en de knecht. En op de hoogste plaats, hè? En dan ook totaal. Tot in de verste hoeken van je lijf en van je agenda. En tot in de verste uithoeken van je vakantie en van je werk en van je school en je studie. Tot en met alle hoeken en gaten van je huis en je hart. Want Jezus is in zijn onderwijs, in zijn zijn, in zijn betekenis... verregaand, tot en met. Nee, nog verder, geheel en al, Heere en Meester en Heiland. Is Jezus Christus de rots waarop je staat en gefundeerd bent? Of stoot je je aan die struikelsteen? Vandaag hebben we de eerste Adventszondag. We volgen Jezus naar het kruis, ja, daar eindigt het. Daar werd het volbracht. Maar vergis je niet in de geniepigheid van de afkeuring, van de aanstootneming die Christus ondervindt onderweg. Lijden, net zo goed. Lijden. Soms op die nette manier van strikvragen, waarbij het net lijkt alsof je toch wel geïnteresseerd bent, ja, in Jezus' buitenkant. Maar ik hou mezelf staande. Soms is het op een grove manier dat men met stokken en zwaarden naar Jezus toekomt en als hij zich dan bekend maakt, ik ben het, dat mensen steil achterover vallen. Het is belangrijk dat je Jezus kent, erkent en niet kunt missen. Want dan mag er vervolgens ook iets van je uitgaan. Als persoon, als gemeente, als kerk, aan positieve geluiden. Aan positieve indrukken ten aanzien van je Heere en Heiland. Zodat ook anderen jaloers gemaakt worden. Jongeren, ouderen. Zodat een ander misschien wel vragen gaat stellen. Rekenschap van je afeist. Van de hoop die in je is. Wanneer de Heer Jezus Christus het geloof in zijn naam en zijn volbrachte werk zo van belang vindt, hè, zo onmisbaar voor jezelf. Ja, maar dan mag en dan moet een ander daar toch ook van meegenieten. Die moet dat dan toch ook horen. Of knik je alleen maar stilletjes bij dat gedicht dat zegt: mijn buurman is vannacht gestorven. En nog nooit heb ik ook maar één woord tot zijn behoud gezegd. Als dat zo is, hè, dan moet ik me schamen. Kijk, over Jezus spreken, dat lukt ons nog wel. Maar met Jezus spreken en van daaruit met die ander, naar die ander toe. Daar gaat het om. Het is niet een zaak voor jou, voor u, voor mij alleen. Het mag verder, het moet verder. Hier in Markus 6 loopt de geschiedenis gelukkig niet zo af dat men hem van de stijlte af wil werpen. Dat beschrijft Matthäus. Men wil zich daar al van Jezus afmaken. Maar de Heer Jezus die heeft blijkbaar zijn conclusie wel klaar. Ongeëerd is een profeet in zijn vaderland en te midden van zijn familie. Ach, en dan gaat het niet zozeer om die mens, om die brenger van de boodschap. Dan gaat het niet zozeer om die profeet, maar dan gaat het om het woord dat geweigerd wordt. Het woord dat ook niet de gelegenheid krijgt om door te gaan en door te rollen via mensen naar andere mensen toe. De profeet is immers de mond van God, die het woord van God spreekt, die het beste van God wil doorgeven aan mensen. Dat het zo niet verder kan zoals je leefde, maar dat het zo moet zoals God beveelt, tot eer van hem. In feite is het je afmaken van een profeet, dus eigenlijk je met een Jantje van Leiden afmaken van het woord van God en de beste bedoelingen van God. Dat zit hier achter. Het is niet zomaar een constatering die Jezus doet van: ach nou ja, een profeet die wordt niet geëerd in zijn eigen vaderland. Merk je dat het hier erop aankomt? En wat die Nazareë, mensen uit Nazareth zich eigenlijk ontzeggen, laten schieten, waar ze aanstoot aannemen. Kijk, dat ze Jezus aan de kant zetten en als een struikelblok beschouwen. Oké, de timmerman, zoon van Maria. Maar het woord van God kan zo zijn loop niet hebben onder hen. Merkt u hoe belangrijk het is om dat woord van God telkens weer te horen, tot je te nemen en ook door te geven. Woorden die gaan over zijn komen, die gaan over zijn gaan. En dat dat ook moest en dat dat al gebeurde met het oog op u en jou, op mij. Maar wat zeg je tegen die ander die nog nergens van weet? Of nergens van weet, als jij het hem of haar niet vertelt of voorleeft of uitlegt? We kunnen niet vrijblijvend weer de lijdenstijd ingaan en weten van: dat duurt 7 zondagen en dan hebben we weer Goede Vrijdag. We kunnen niet die lijdenstijd weer ingaan alsof dat gesneden koek voor ons is. En verder heeft een ander er niks mee en niks mee te maken. Je kunt Jezus niet alleen als een bekende neerzetten. Achterste timmerman, geboren in Bethlehem, gewoond en opgegroeid in Nazareth. En afhandelen als een oude bekende. Ik ken hem. Wil je het weten? Dan zal ik het je vertellen. Zo moet het gaan en mag ik vervuld zijn. Van zijn weg en zijn werk. Zijn doen. En zijn wonderen. Zijn woorden. En kan iemand dan nog echt zijn woorden zich van het lijf houden? Als je merkt welk een goddelijke liefde er mee komt. Dat vraagt wel een keus van me. Hè? Dat vraagt een ommekeer. Ik moet veranderen. Ik moet anders horen. Ik moet anders naar Jezus kijken. Niet die buitenkant. Maar waar zijn hart klopt. En dat is het ritme van het vaderhart. Wat in Jezus leven gestalte heeft gekregen. Het wil me raken. Veranderen. Totaal. Dan word je als gemeente. Maar dan word je ook als individu. Ja, misschien ook wel aanstootgevend. Naar de maatschappij toe om je heen. Want waar Jezus woord aan het woord komt. En gebracht wordt. Daar storen en stoten mensen zich eraan. Maar heb dan iets uit te leggen en uit te zeggen. En laat je maar bevragen. En ga tot de kern van de zaak. Zoals de meester een struikelblok was. Zo zullen ook de leerlingen, de volgelingen, de discipelen een struikelblok zijn. En je merkt dat ook. We geven aanstoot. Maar dat is niet om te pesten. Nee, dat is tot opbouw. We geven wat door, we leven wat voor. Maar ook die ander zich misschien wel aanstoot en omlacht in zijn vuistje. Of naar zijn voorhoofd wijst of wat dan ook. Afscheid van me neemt misschien wel. Maar heb wat uit te leggen. En heb wat te zeggen. Weet u? Daar moet je over nadenken. Het is heel simpel. Als mensen zich aan je schuren, dan worden ze wel gepolijst. En als ze dat nou maar lang genoeg doen, hè? En als ze maar lang genoeg bij je terecht kunnen in dat aanstoot nemen en ze blijven zich schuren aan je, dan maakt ze dat glanzend. En jouzelf ook. En reflecterend. En dan gaat het om de eer en de glans en de heerlijkheid en de majesteit van God en zijn koninkrijk. En zo bezig te mogen zijn. Dat uit te dragen en uit te stralen. Te midden van mensen die daar echt niet op zitten te wachten. Maar het wel moeten horen en mogen merken. En vragen, ook moeilijke vragen mogen stellen. Opdat een ieder die gelooft, leeft. Tot eer van de koning knecht. Amen. Langste psalm uit ons psalmboek, psalm 119, de versen 75 en 76. Hoor, Heer, mijn stem naar uw goedgunstigheid en geef me naar uw rechte kracht en leven. Maar Heer, gij zijt nabij, gij ziet mij aan, de waarheid is aan uw geboon verbonden. 75 en 76 van Psalm 119. En gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat we in alle rust en ook in alle vrijheid samen mochten zijn, hier in de kerk en thuis ook mochten meeluisteren, zonder dat we vervolgd werden of gestoord. En tegelijkertijd werden we misschien wel gestoord of opgeschrikt, als we bedenken dat de woorden van uw Zoon ons alles te zeggen hebben en ons hele leven bepalen. En maar niet een stukje, een klein onderdeeltje, wat wij wel veilig vinden en wat we dan ook geloof noemen. Daarom bidden we van u, o God, wil zo werken met uw woord en geest, dat er geen hoekje, geen plekje in ons leven zal zijn wat onbereikt is en onbewerkt is. En dat we voor onaantastbaar hielden. Want u bent de koning en de knecht. U bent het toch die uw leven hebt afgelegd in dienstbaarheid elke dag. Opdat wij leven. Maar dan wel tot uw eer en niet tot ons eigen plezier. En wat is het goed, een leven tot uw eer, om dat ook te etaleren naar de buitenwereld toe, te laten merken, te laten horen, te laten zien in zending en evangelisatie. Zoals ook Wim en Marinda dat mogen doen. Geef, Heere God, hun uw zegen, ook bij de aanstoot die ze ongetwijfeld tegenkomen, en waarbij ze toch wat uit te leggen en uit te zeggen hebben, telkens weer, tot eer van u. Maar dat ontslaat ook niemand onzer om datzelfde te doen. Want waar we weet van hebben, waar we werkelijk kennis aan hebben, dat mag verder, dat moet ook verder. Omdat de boodschap zo van belang is, dat niemand die niet zou horen. Laat daarom ook wereldwijd uw naam en de verkondiging van die naam weer klinken, tot in de verste uithoeken toe. En dat ook de onbereikten tot op heden bereikt worden. En dat ook daar vlammen worden ontstoken, heftiger, vuriger dan de Olympische vlam. Omdat de strijd gestreden is op Golgotha. En omdat hij overwonnen heeft, Jezus Christus, op het schavot van deze wereld. Geef dat we hem de voorrang geven en gunnen, elke dag. Heere God, we danken u voor nieuw leven dat geboren mocht worden bij Brianne en Jacqueline Mol. Anna, we danken u dat u gespaard en bewaard hebt. En ook een zus voor Joas en Tim. Geef dat het alles goed mag gaan. En dat de kleine meid mag opgroeien, groot mag worden tot vreugde van haar ouders, tot eer van u. En neem dit jonge leven in uw trouwe vaderhanden. We bidden u voor degenen die ziek zijn of mankerende. Wil gedenken, mevrouw Vermeer van Lune in Vrijthof, samen met meneer Verwoerd. Sterkt u hen bij het revalideren. We bidden u voor mevrouw Stambijl, die in de afgelopen week via Nieuwegein werd opgenomen in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel. Sterk ook mevrouw Vermeer Louters, die daar nog verblijft op de afdeling Schakel. Gedenk mevrouw De Bond in het zorghotel in Tiel, als ook al die anderen thuis die ziek zijn of mankerende, kuren ondergaan of op uitslagen wachten. Wil de middelen en de mogelijkheden die worden aangewend zegenen met uw zegen, opdat het de beste beterschap mag hebben tot eer van u. Heere God, we willen u ook danken voor de opbrengst van de akabei die bekend mocht worden. U hebt gezegend, u hebt harten geneigd, u hebt bankrekeningen geopend. Geef dat het alles ook mag strekken tot de meerdere eer en glorie van u, de God van ons leven, die het zo waard is om hier ter plekke, maar ook daarbuiten en ver daarbuiten, gediend en geloofd te worden. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood, in honger, in oorlog, in pijn. Geef vrede, o God, die alle verstand te boven gaat, waar we op hopen, waar we naar uitzien, dat uw koninkrijk komt. En u hebt het zelf beloofd. En dan komt het ook. Maar laat ons het niet op de lange baan schuiven. En denk, het zal onze tijd wel duren. Want wat u belooft, u doet het ook. Daar houden we ons aan vast. Ga met ons ook het verdere van deze dag. Breng ons ook vanavond weer onder het geklank van uw woord te samen. Want zonder uw woord kunnen we niet. Dat is geen leven. En neem ons zo in uw hoede, in voor- en in tegenspoed. Wij vragen het van u, onverdiend, uit genade, om Jezus' wil. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is voor de diaconie. Tweede is voor de kerkrentmeesters. En de derde voor het bijstand in het pastoraat. De Heere zegene u en uw gaven. En ook de collectebussen bij de uitgang voor de IZB brengen we graag onder uw aandacht. Wij willen daarna zingen van Weerklank 151. Kom. Knielen we voor Jezus samen met dank en blijdschap om ons lot. Weerklank 151. Na de zegen wordt u verzocht om nog even plaats te nemen. En dan willen Wim en misschien ook Marinda nog verslag doen van hun werkzaamheden waar ze mee bezig zijn en bezig geweest zijn en bezig zullen gaan. Daarna is er ook gelegenheid om hen te ontmoeten in het baken onder het genot van koffie, thee of fris. Ga daar straks heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Staat aan. Mooi. Goedemorgen gemeente. Ik ben Dirk-Jan van Hal. Ik zit in de thuisfrontcommissie van Wim en Marinda van der Garde. En Wim en Marinda zijn vanmorgen bij ons aanwezig. En ze willen graag ook iets delen over het zendingswerk wat ze doen. Juiste pagina. Wij als gemeente Ochten steunen Wim en Marinda ook in het zendingswerk wat ze doen. Waardoor het voor hun mogelijk is om andere mensen over de Heer Jezus te vertellen. Nou Wim, laatst was jij bij een evenement, 2 weken geleden ongeveer, en daar wou je iets over zeggen.
Ja, ik was bij de mannenconferentie in Lunteren. Daar kwam ik zo'n 20 broeders, mannen vanuit de gemeente ook tegen. En het was een hele goede tijd. Ik heb ook wat met mensen van de gemeente nog kunnen bijpraten. En een van de highlights die mij nog is bijgebleven van het weekend was onder andere de voorganger dominee Orlando Bottenblij. Die vertelde heel kort, soms zijn we heel vaak gericht op het uiterlijke vertoon wat God in deze wereld kan doen. Het zijn wonderbaken, genezing, een teken in je leven mogen ontvangen. Maar hij zei uiteindelijk het mooiste en het grootste wonder is als iemand de bekering, de wedergeboorte mag ontvangen. En dat sprak mij natuurlijk wel erg aan, omdat we daar ook veel mee bezig zijn om het evangelie te delen. En dit eeuwige nieuws, of het goede nieuws, wat tot een eeuwig leven leidt, door te geven. Wat gewoon een hartstikke mooi wonder is, als iemand dat mag ontvangen.
Het is toch zo bijzonder als je dan in Nederland op zo'n evenement elkaar toch tegen kan komen. Wim werkt zelf binnen jeugd met de opdracht voor een kleine afdeling die de God Story heet. Wim, kan je iets meer uitleg geven over wat jullie met de God Story doen en willen bereiken?
Nou, we gaan door heel het land en ook buiten de grenzen binnen Europa, dat we door middel van evenementen en programma's het evangelie aan de mensen communiceren en presenteren. Dit doen we altijd in samenwerking met zoveel mogelijk plaatselijke kerken. Dus ik ben aardig bekend met zowel onze gemeenten, zoals de hervormde gemeentes bekend zijn, maar ook met andere gemeenten zoals baptisten enzovoorts. En ons verlangen daarmee is om vooral uit te reiken naar de randkerkelijke of niet-kerkelijke mensen, om als het ware, hoe kunnen we hun het evangelie als het ware delen? Zoals ook dominee Zonneberg net vertelde, van heb je van de naam Jezus gehoord of ken je hem? En hoe kun je dat hem kennen doorgeven of wie is Jezus voor u?
Ja, jullie hebben ook verschillende doelgroepen, hoorde ik. Want jullie bereiken jongeren en ouderen. En daar hebben jullie dus ook verschillende programma's voor, hoe je die mensen kan bereiken. En dat ze ook echt iets krijgen wat specifiek aansluit op bij wat mensen zoeken in bepaalde levensfasen. Wat zijn de plannen van de God Story voor volgend jaar?
We blijven nog even in dit jaar.
Okay. Dit jaar.
We gaan rond paas een aantal programma's doen op een middelbare school in Zwolle. Dus een beetje een openbare school. Dus zo'n 95% van leerlingen en leraren zijn sowieso niet kerkelijk begaand. Dus het is een mooie gelegenheid om echt het paasverhaal te mogen delen. door middel van de evenementen die we organiseren. Daarnaast gaan we ook naar begin april naar de stad Kampen. Vervolgens gaan we in de meivakantie naar Roemenië, waar we een combinatie van hulpgoederen de omgeving willen dienen, maar tegelijkertijd ook evangelisatieprogramma's gaan aanbieden. En voor de kenners in Roemenië, we zitten een beetje echt in het midden van het land, in de stadjes Sighișoara en Medias, onder andere bekend als de stad van Dracula.
Wim en Marinda wonen in Heerde en gaan naar de kerk in Wezep. En ook binnen die kerk zijn jullie actief in zendings- en evangelisatiewerk. Wat doen jullie daar precies, een activiteit?
Ja, eveneens doen we ook op kleine schaal en zijn we er zelf ook praktisch mee bezig. Ja, hoe kunnen we vooral die persoonlijke beleving van hem kennen, Jezus kennen, door te geven. En we hopen dit te mogen aanbieden, te bereiken door middel van jongerendiensten die we organiseren en alfacursussen. En daarnaast ook één-op-één coaching van jongeren. En dat doen we samen dan met mevrouw Marinda. En we mogen ook vruchten hiervan zien. We zien gewoon echt wel die honger, die wil. Hey, ja, wie mag Jezus voor mij zijn? Dat er echt is. En juist ook het uitdelen ervan. Afgelopen woensdag zaten we nog met twee jongeren. En een week daarvoor hadden we hun de opdracht gegeven. Hey, met wie zou je deze Jezus kunnen delen? En eentje, die was tegelijk heel actief mee bezig geweest. Die had vijf vrienden of collega's hierover verteld. En die zag echt wel interesse en openheid ontstaan. Dus dat is gewoon mooi om te zien. Ja, dat iemand er ook echt mee verder gaat. En ja, daarin de zegen mag ervaren.
Ja, dat is dan ook iets waar wij dan zelf vaak als kerkgangers nog best wel moeite mee hebben. Om dan zelf van nou heel enthousiast ook collega's en bekenden over het evangelie te verkondigen. Of te vertellen over Jezus. Marinda is naast haar betrokkenheid bij het lokale zendingswerk ook zwanger op dit moment. Hoe gaat het met Marinda, met de baby? En wil je wat over zeggen?
Nou, we kijken vol verwachting uit. Nog zo'n 5 weken, half maand, verwachten we ons eerste kind. En we zijn dankbaar dat de groeiontwikkeling gezegend mag verlopen. Het wordt wel wat zwaarder voor Marinda, maar gelukkig is ze nu ook met verlof. En kunnen we in de laatste weken gewoon in rust de voorbereiding en de ontvangst toekijken.
Mooi. Dan wil ik nog een vraag stellen aan je. Vorig jaar heb ik hem ook gesteld, maar het is gewoon een vraag die eigenlijk elk jaar weer actueel is. Kan je iets delen over de vruchten van het zendingswerk van afgelopen jaar, periode?
Vorig jaar waren we met Pasen ook op een middelbare school. Veel niet-kerkelijke leerlingen, leraren. En we waren via een christelijke leraar uitgenodigd om zo'n programma aan te bieden. En van het begin af aan merkte ik, er was wel een bepaalde gereserveerdheid of een voorzichtigheid van, ja, maak het niet te direct. Of verwacht nou niet dat mensen hierop gaan reageren, want ze vinden het eigenlijk gewoon helemaal niet boeiend. En ik zeg, vind ik heel mooi om te horen, eigenlijk niet. Ik denk, we moeten ook gewoon met geloof gaan uitspreken. En ik zeg, wanneer we het evangelie gewoon delen, het zit vol leven en kracht, dan gebeurt er gewoon wat. En ik zeg, en dat is ook onze kracht, dus geef ons gewoon de ruimte. Dus met pijn en moeite deed hij het. Maar uiteindelijk reageerde bij de reactiemoment zo'n 50 leerlingen. Gaven aan, hey, ik wil deze Jezus echt kennen. Ik wil mijn angst, mijn schaamte, wat het paasverhaal teweeg heeft gebracht, aan Jezus geven. En die leraar die was ook gewoon helemaal versteld, maar tegelijkertijd ook hartstikke dankbaar. En dat was echt gewoon een mooie vrucht die we mochten ervaren en zien. En we zien ook vaak met de campagnes, als we dat samenwerken met kerk, ook altijd een stukje verzoening voor eenheid ontstaan. We waren ook in België met een project bezig. En daarin ligt de gescheidenheid tussen katholieke gemeenschappen en protestantse gemeenschappen nog heel erg gevoelig. En uiteindelijk kregen we wat ruimte en openheid om met de katholieke kerk ook samen te werken. Dat was voor ons ook een nieuwe ervaring, maar eentje die ik wel toejuichte. En het was gelijk bij de protestantse gemeente, als jullie dat doen, dan stoppen wij ermee. Ja, toen zei ik zo, vind ik dan ook weer gelijk zo hard om te zeggen. Ga nou eerst elkaar eens even ontmoeten en ga dan pas even met een oordeel komen. Dus voor het eerst in lange tijd kwam er zo'n ontmoeting. En achteraf gezien pakte die heel goed uit, waardoor ook de oudste van de gemeente ook zei, ja, het is eigenlijk toch heel mooi dat dit is ontstaan. En die hebben nu nog steeds contact, dat ze gezamenlijke initiatieven ondernemen. En dat zien we ook echt als een zegen en een vrucht, gewoon een stuk herstel naar een stuk eenheid.
Ja, het is inderdaad soms over het eerste verhaal dat wij met onze beste bedoelingen zo'n zendeling al bijna doodduwen van, verwacht er niet te veel van. Omdat we al ervaring hebben dat er vaak helemaal niet zoveel gebeurt. Maar ja, Gods werk is niet te stoppen. Dat kunnen wij niet. En je moet gewoon daarom vertellen over de Heer Jezus. Het is ook voor jullie weer een druk en spannend jaar. We zien uit naar de gezinsuitbreiding. En ook als gemeente willen we voor jullie, voor het gezin en voor jullie werk bidden. En er voor jullie zijn. We zijn al bezig met snoeprollenactie om ook financieel jullie een steuntje in de rug te kunnen bieden. Binnen de gemeente zijn al heel veel of een heel aantal mensen die jullie ook al financieel steunen. Waar we heel erg dankbaar voor zijn. En ja, omdat komend jaar toch wel een jaar wordt wat duurder wordt, ook voor Wim en Marinda, voor het gezin, met een baby erbij, willen we toch vragen of er meer mensen bereid zijn om hun ook financieel te steunen. Zodat zij dit belangrijke werk in Gods Koninkrijk kunnen blijven doen. Op de zitplaatsen liggen ook briefjes. Daarop kunt u uw e-mailadres invullen en ze inleveren in de bruine dozen. Maar het is ook mogelijk om het briefje mee naar huis te nemen en zelf een e-mail te sturen naar Wim en Marinda met een boodschap erin of extra vragen of opmerkingen. En op die manier komt u ook in de nieuwsbriefrelatie terecht. Dan na de dienst. Nu staat er koffie en thee klaar. Heeft Jannie weer klaargezet voor ons. En Wim en Marinda zullen ook aanwezig zijn. Dus u bent van harte uitgenodigd om ook hen te ontmoeten, met hen het gesprek aan te gaan, te vragen hoe het gaat, om ook elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten.